Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 34 zingen wij het vijfde vers. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen daar ge ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. In honger komt nog moed, nog kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heere zoekt vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Filippenzen 4, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 4 tot en met 6, waarna wij zingen uit de avondzang vers 5, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet.
Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods, maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit, want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurmt en buigt om te geloven, maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in evengelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in Gods woord geopenbaard, het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, en ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij mij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, en daarvan de versen 11 tot en met 13. Filippenzen 4, de versen 11 tot en met 13, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de ware vergenoeging. De ware vergenoeging. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarin die ware vergenoeging bestaat. In de tweede plaats willen we erop letten hoe die ware vergenoeging wordt geleerd. En in de derde plaats willen we erop letten in wie die ware vergenoeging wordt beoefend. De ware vergenoeging, wat betekent dat, jongens en meisjes, vergenoeging? Dat woord dat gebruiken wij eigenlijk niet meer. Dat is een heel oud woord. En eigenlijk is het jammer dat wij dat niet meer gebruiken, want het is een heel mooi woord. Wat betekent het, vergenoeging? Daar zit een woordje in, het woordje genoeg. Vergenoeging wil eigenlijk zeggen, ik heb genoeg. Eigenlijk betekent het hetzelfde als het woord tevredenheid. En wij hebben het vanmiddag over vergenoeging, dat moeilijke woord, omdat het zo in onze tekst staat. Maar het betekent tevreden te zijn. Waarin die ware vergenoeging bestaat, het 11e vers. Hij zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Maar wat is dat dan precies? Onze tweede gedachte, hoe die ware vergenoeging wordt geleerd. Het 12e vers, daar geeft apostel Paulus voorbeelden van de oefenschool waar hij op geweest is. Hoe de Heere hem dat heeft geleerd, die vergenoeging. En onze derde gedachte, in wie die ware vergenoeging wordt beoefend, dat zegt hij in het 13e vers, in Christus. Hij zegt, ik vermag alle dingen in Christus die mij krachten geeft. Gemeente, onze tekstwoorden voor deze dankdagmiddag zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We weten dat apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis voor het eerst in Filippi gekomen is. Het was helemaal niet zijn plan om daar naartoe te gaan. Paulus had hele andere plannen. Maar de Heere liet al die plannen vastlopen. En uiteindelijk wist hij het niet meer. En toen zag hij in de nacht een gezicht van een Macedonische man die zei, kom over en help ons. Toen heeft Paulus de oversteek gemaakt van Klein-Azië naar Europa. Zo is hij gekomen in de stad Filippi. En buiten de stad, daar heeft de Heere zijn woord willen zegenen in het hart van Lydia. En later is hij ook tot zegen geweest voor de stokbewaarder. Het is een hele nauwe band tussen Paulus en de gemeente van Filippi. Hij zegt het ook in het 5e vers, hoofdstuk 1. Hij zegt dat ze van de eerste dag af tot nu toe gemeenschap met het evangelie gehad hebben. Dus de band die er is tussen Paulus en zijn gemeente, dat is een band in het woord. Hij heeft mogen ervaren dat de Heere het woord wilde zegenen. De gemeente, dat is de sterkste band, denk ik, die er kan zijn tussen een dienaar en een gemeente. Tussen een gemeente en een dienaar, als je merken mag dat het woord gezegend mag worden. Een sterke band. Ze zijn een oude leraar nooit vergeten. Op een gegeven moment is Paulus terechtgekomen in de gevangenis in Rome. Daar zit hij nu. Waarschijnlijk is dat zijn eerste gevangenschap in Rome. En er is eigenlijk niemand van de gemeenten die iets laat horen. En toen heeft de gemeente van Filippi een boodschapper gestuurd, jongens en meisjes. Epafroditus is zijn naam. En Epafroditus moest in de gevangenis de hartelijke groeten gaan doen van zijn oude gemeente Filippi. En ze hebben ook een geschenk aan Epafroditus meegegeven. Paulus, die heeft natuurlijk niks in de gevangenis. En zo geven ze hem een vrijwillig geschenk, zodat de apostel in zijn behoefte kan voorzien. En Paulus die zegt in dit hoofdstuk, ja, ik heb niet die gave gezocht, maar ik proef dat jullie het uit de liefde gedaan hebben. En daarom is hij zo verwonderd dat die ene gemeente, Filippi, aan hem gedacht in zijn noden. En dan schrijft hij ook een bedankbrief. Deze brief is eigenlijk ook een bedankbrief voor die gave. Epafroditus gaat straks weer terug en die neemt deze brief mee om de groeten van Paulus over te brengen en zijn dank voor de ontvangen gaven. En dan was het de apostel Paulus niet te doen om het geld. Het was hem niet te doen om de gave. En dat blijkt heel duidelijk uit onze tekst als hij het zegt, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Hij zegt, gemeente van Filippi, ik heb geen gebrek. Dat is wat. Paulus klaagt niet. Jongens en meisjes, hij zit in de gevangenis. Hij is zijn vrijheid kwijtgeraakt. Hij kan niet meer gaan en staan waar hij wil. Hij is arm. Hij is afhankelijk van iemand die hem nog een keer iets komt brengen. En hij zegt, ik heb geen gebrek. Ik heb niks te klagen. Ik heb genoeg. Als we daar eens even over nadenken, dan is dat voor ons gemeente toch wel een spiegel vanmiddag. Wij klagen vaak veel eerder. Wij zitten niet in de gevangenis. Maar klagen wij niet? Wij hebben nog een inkomen of een uitkering. Maar klagen wij niet? Paulus zegt niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Als wij het beoordelen, dan zouden we zeggen, nou die man die komt alles tekort. Als je dat vergelijkt met die en je vergelijkt met die. En als je ziet hoe hij het zou kunnen hebben. En vergelijken dat doen we natuurlijk. Stakingen zijn aan de orde van de dag in de achterliggende weken. En natuurlijk zeg ik niet dat er niet een stuk oneerlijkheid soms is. Ik heb vanmorgen ook gezegd dat er bevolkingsgroepen zijn die weggeduwd lijken te worden, waar men geen rekening mee wil houden. Natuurlijk ben ik het daar helemaal niet mee eens. Maar toch de wijze waarop soms, is dat nou de manier waarop we dat kenbaar moeten maken? Als je naar Paulus kijkt, dan zou je zeggen, nou, als er één is die reden heeft om te klagen, dan is hij het wel. Dat heeft hij toch niet verdiend op deze manier. Maar hij vergelijkt zijn situatie niet met anderen. Paulus, hij mag zien dat de Heere zijn leven bepaalt. Wat is dat een zegen? Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Paulus, hij legt de lat niet zo hoog. Hij legt zijn rechten niet zo hoog. Wij leggen het vaak zo hoog. Wat dat betreft, dan zouden we eigenlijk allemaal eens moeten kijken in een arm land. Daar kun je iets leren. Als je ziet hoe mensen soms met bijna niets door het leven kunnen gaan. En wij met al onze overvloed hebben vaak nooit genoeg. Niet dat ik dit zeg vanwege het gebrek, zegt hij. Dat is een geheim. En wat is dan het geheim? Dat is dit, jongens en meisjes, dat Paulus een kind van de Heere is. En de psalmdichter zegt daarvan, psalm 33, die de Heere vrezen, die hebben geen gebrek. Hoe kan de dichter dat nou zeggen? Want Gods kinderen zijn soms ook zo arm. Ja, maar de Heere is bij hen. En als je niks hebt en je hebt de Heere, dan heb je alles. Dan heb je geen gebrek, dan zal de Heere zorgen. En als je heel veel hebt en je hebt de Heere niet, ja, dan heb je eigenlijk gebrek. Dan kun je denken dat je een hoop hebt, maar eigenlijk heb je helemaal niks. De Heere maakt het voor zijn kinderen zo wel. De Heere is bij Paulus in de gevangenis. Paulus heeft een andere vrijheid. Ook al ligt er dan een ketting aan zijn been en kan hij niet overal naartoe waar hij zou willen. Of is zijn bewegingsruimte maar heel beperkt. Maar hij heeft een andere vrijheid. En die vrijheid die doet hem boven alles uitzien. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Hoe heeft hij dat geleerd? Ik denk in de eerste plaats uit de Bijbel. Want daar kun je dat leren. En in de tweede plaats denk ik dat hij dat geleerd heeft door de Heilige Geest. Want je kunt het wel weten met je verstand. Maar als de Heilige Geest het ons niet leert in ons hart, dan begrijpen we er nog niks van. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Ik heb geleerd genoeg te hebben. Ik heb geleerd gerust te zijn. Ik heb geleerd vrede te hebben met de omstandigheden. Gemeente, wat is dat vaak verzoek? Wanneer kom je nou eens iemand tegen die echt tevreden is met hetgeen de Heere hem of haar heeft toebedeeld? Paulus. En zelfs keizer Nero heeft dat niet weg kunnen nemen, die vergenoeging, want dat is een zaak in zijn hart. Hij ging niet op in de uiterlijke omstandigheden, daar was het hem niet om te doen. En al is dat maar weinig, al is dat onder het minimum, zou je kunnen zeggen. Paulus zit onder het minimum. Maar hij is niet ontevreden. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Er zijn mensen die een vermogen hebben en die nog niet tevreden zijn. Ik denk aan die koning die die ene wijngaard van Naboth wilde hebben. Hij moest en hij zou. Hij sliep er niet meer van. Hij moest ook dat ene stukje grond nog hebben. Hij was niet vergenoegd met alle rijkdom die hij had. Een mens zit boordevol begeertes. En die begeertes die zijn niet te stoppen, gemeente. Dan alleen als de Heere ze aan banden legt. En wat is dat gelukkig. Moeten we er ook wel op letten dat Paulus niet zich schikt in zijn lot. Zo heb je ook wel eens mensen die, ja, die zeggen het is genoeg, maar die zeggen dat eigenlijk uit onverschilligheid. Eigenlijk verbergen ze in hun hart een grote boosheid, omdat ze weten er is toch niks aan te veranderen. Je kunt wel mopperen, maar het helpt toch niet. Eigenlijk juist onverschilligheid. Het is ook geen gevoelloosheid van de apostel Paulus zoals de Stoïcijnen. Die leren onder alle omstandigheden gevoelloos te zijn. Of het nou voorspoed is of tegenspoed, dat is ook niet de bedoeling van de apostel Paulus. Maar het is echt een zaak van zijn hart. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt in de omstandigheden waarin ik verkeer. In het deel dat God mij toeschikt. In het beleid van Gods voorzienigheid over mijn leven. En als je het zo mag zien, gemeente, dan hoef je niet naar anderen te kijken. Als je het zo mag zien, dan sta je heel anders in het leven. Paulus die mag zien uit wiens hand het komt. Het komt uit de hand des Heren. En dat schamele beetje dat op dit moment uit de hand des Heren komt, dat vindt de Heren blijkbaar voor zijn knecht genoeg. En Paulus zegt, als de Heren het genoeg vindt, dan vind ik het ook genoeg. Hij kan met heel weinig tevreden zijn. De tekst lijkt eigenlijk heel veel op hetgeen de apostel Paulus schrijft aan zijn zoon Timotheus in 1 Timotheus 6. Daar zegt hij, daar komt dat woordje vergenoegd, komt daar ook in voor. Hij zegt de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. De godzaligheid gaat samen met tevredenheid. Want we hebben niks in de wereld gebracht. En het is openbaar dat wij ook niets zullen daaruit dragen. Maar als we voedsel en deksel hebben, zo zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Paulus die leeft bij het begin van het leven. Hoe ben ik nou op deze wereld gekomen? Jongens en meisjes, toen je geboren werd, wat heb je toen allemaal meegebracht? Wat had je in je handje toen je geboren werd? Niks natuurlijk. Welke kleertjes had je aan toen je geboren werd? Niks natuurlijk. We hebben helemaal niks meegebracht toen we op deze wereld kwamen. En wat kunnen we meenemen straks als we weer van deze wereld gaan? Als het uur van sterven daar is. En dat kan zo plotseling. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar daar stonden gisteren 3 jonge mensen in de krant, in de rouwadvertenties, in de kracht van hun leven weggenomen. Ook onze naam had daar kunnen staan. En wat neemt een mens dan mee? Wel, je kunt niks meenemen. En als je daar dichtbij leeft, als we daar meer indrukken van zouden hebben, we zouden meer tevreden zijn. Naakt gekomen, we zullen ook weer zonder bezittingen deze wereld verlaten. Paulus zegt, je moet alleen door deze tijd. En als je voedsel hebt, als je kleding, wat wil een mens nog meer? Meer is ten diepste niet nodig. Zou u daarmee tevreden zijn? Mag een mens dan zijn bezittingen niet vermeerderen? Mag hij dan niet sparen? Mag natuurlijk wel. Maar in welk licht staat het? Is het als niets bezittende of zetten we ons hart op al deze dingen? Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Wat een zalig leven heeft de apostel Paulus als hij mag zeggen, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik ben. Hij leeft bij deze dag, tegenwoordige tijd. Je ziet bij hem geen overbezorgdheid voor de toekomst. De Heere zal zorgen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Vergenoegdheid, tevredenheid. Het tegenovergestelde is onvergenoegdheid. Het tegenovergestelde is ontevredenheid. Mopperen. Het niet met de Heere eens zijn over de weg die de Heere met ons gaat. Sommige mensen worden verteerd door onverenigdheid met God. Eigenlijk vechten ze hun hele leven tegen God. Dan heb je geen makkelijk leven, gemeente. Het zou groot zijn als je het mag verliezen. Als je het met de Heere eens mag worden. Hoe leer je dat dan? Nou, dat heeft Paulus ook niet van zichzelf geleerd. De Heere heeft hem op school genomen, onze tweede gedachte. Paulus die spreekt hier over een drievoudige oefenschool waar de Heere hem op geleid heeft. Hij zegt, en ik weet vernederd te worden, ook overvloed te hebben, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Paulus zegt, ik weet. En dan bedoelt hij niet, dat zit in mijn hoofd. Maar hij bedoelt hier, ik weet dit uit ervaring. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Kijk, je hoort wel eens mensen praten over dingen die ze zelf niet hebben meegemaakt. En dan komt het niet zo over. Dan denk je, ja, dat kan u nou wel zeggen. Maar ik hoor aan de manier waarop u erover praat dat u het eigenlijk niet weet waar u het over hebt. Want als je het zelf meegemaakt hebt, dan wordt het allemaal anders. Mensen die wat meegemaakt hebben, die kunnen ook het beste begrepen worden door mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Wat is het om zonder werk te raken? ontslag te krijgen, om welke reden dan ook. Eigenlijk weet je dat alleen als je het zelf hebt meegemaakt. Wat is het om een ernstige ziekte te hebben of gehad te hebben? Eigenlijk weet je dat alleen maar als je het zelf hebt meegemaakt. Wat is het als je in één ogenblik al je bezittingen kwijt bent? Eigenlijk weet je dat alleen maar als je het zelf hebt meegemaakt. Nou, hier is iemand aan het woord, die heeft het zelf meegemaakt. Hij spreekt uit ervaring, dus dat betekent de dingen die hij zegt, dat is niet zomaar een praatje, maar hij kan het zeggen uit eigen ondervinding. U hoeft er niet aan te twijfelen of het mogelijk is, want Paulus is daarvan het sprekende voorbeeld. Hij zegt, ik weet vernederd te worden en overvloed te hebben. Ik weet vernederd te worden. Weet u dat ook? Nog niet zo makkelijk. Vernederd te worden, dat betekent klein gemaakt te worden, naar beneden geduwd te worden. Ja, ik wil wel een zetje omhoog hebben, maar een zet naar beneden, daar zit niemand op te wachten. Dat zoekt een mens niet en dat heeft Paulus ervaren. Vernederd. In de weg van Gods voorzienigheid heeft hij heel veel meegemaakt. Hij schrijft in 2 Korinthe 11 wat er zoal in zijn leven gebeurd is. Nou, niemand van ons heeft dat allemaal meegemaakt. Hij zegt, ik ben 3 maal gegeeseld. Heb ik nog nooit meegemaakt. Gegeeseld met roeden. 3 keer. Hij zegt, ik ben gestenigd. Hij is een keer zo gestenigd dat men dacht dat hij dood was. Hij was in arbeid, in moeite, in waken menigmaal, in honger, in dorst, in koude, in naaktheid, in gevaar. Nou, dat is niet echt verheffend, gemeente, als dat je levensbeschrijving is. Paulus is door hele diepe diepten gegaan. Is dat nou een knecht van God? Laat de Heere dat allemaal toe? Ik had me voor kunnen stellen als Paulus opstandig was geweest. Ik zei, Heer, is dat nou mijn loon? Nou heb ik alles eraan gegeven. En ik heb mijn hele leven ingezet voor uw dienst. En krijg ik dat er nou voor terug? Nou, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Jongens en meisjes, Paulus had de Heere echt lief. En hij heeft geleerd dat de Heere dat niet deed om hem te plagen. Dat de Heere hogere bedoelingen had. Paulus die heeft beseft dat hij zelf helemaal niks verdiend had. De Heere was aan hem ook helemaal niets verplicht. Ik weet vernederd te worden. En wat is het een zegen, gemeente, als je dan tevreden mag zijn. Als je in plaats van promotie te maken een stap teruggezet wordt. En dan tevreden te zijn. Als in plaats dat, nou ja, vult u het maar in, misschien kunt u voorbeelden uit uw eigen leven geven, vernederd te worden. En hoe was u eronder? Kunt u dan ook zeggen, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. En het is al zo groot als een mens dat na een periode mag leren. Kijk, dat je niet gelijk op die plek bent, dat kan ik best wel begrijpen. Maar wat is het groot als je op die plek mag komen? Als de Heere die wegen wil gebruiken om ons te verootmoedigen. Ik weet vernederd te worden. Hij zegt, ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. Wat is dat overvloed hebben? Nou, dan hou je over. Dan heb je meer dan je nodig hebt. Paulus heeft tijden gehad dat hij overvloed had. Wanneer? Nou, mogelijk is hij geboren uit rijke ouders? Mogelijk ziet hij je terug op zijn kinderjaren, op zijn jeugd. Dat hij meer had dan andere kinderen. Of het zou ook kunnen zijn, Lydia heeft hen gediend van de goederen. Misschien heeft hij daar iets extra's aan over mogen houden. Ik weet het niet precies. Maar er zijn tijden geweest dat hij over had. Niet net genoeg, maar over. Wat een tegenstelling. En dat is ook nog niet zo makkelijk als je over hebt. Sommige mensen zeggen, ja, tekort is moeilijker dan over te hebben. Is dat zo? Je moet dat eens vragen aan mensen die echt over hebben. Dat kan ook een hele grote zorg zijn. Omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe ze dat nou verantwoord moeten beheren en besteden. Mensen die een besef hebben van hun rentmeesterschap, die kunnen bezorgd zijn over hetgeen dat ze over hebben. Heere, wat wilt u dat wij daarmee doen zullen? In die periode heeft de Heere Paulus ook tevredenheid gegeven. Dat is een wonder. Hij is niet van God losgeraakt. Sommige mensen die overhouden, die zie je helemaal losraken van de godsdienst. Dan gaat het goed in de zaak. En dan trekt men de zondag erbij en dan, nou, het is allemaal het begin van het einde. Men laat de Heere los in tijden van overvloed. De Heere heeft Paulus in die beide wegen geoefend. Hij zegt in de tweede plaats, ik weet verzadigd te zijn en honger te lijden. Verzadigd te zijn, wat betekent dat? Dat betekent dat er genoeg spijze en drank is. Net zoveel als dat je honger en dorst hebt. Nou, dan, als je genoeg kunt eten, dan ben je verzadigd. En honger te lijden, dat betekent dat je honger groter is dan dat er spijze is. Ik denk dat er in de kerk niet zo heel veel mensen zijn, gemeente, die weten wat het is om honger te lijden. Ja, mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En ik weet dat er ook nu zorgen zijn, ook in 2019, van mensen die heel veel moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, om het zomaar te zeggen. Maar ja, honger te lijden, als je dat dan vergelijkt met de straatkinderen in Brazilië, die de vuilnisbelten afstropen, die hebben echt honger. Of als je in Oost-Europa komt en je ziet mensen de containers leegklauwen om te kijken of er misschien nog iets eetbaars tussen zit. Ja, dat doe je niet voor je plezier. Die mensen hebben blijkbaar honger. En ik denk dat wij dat zo gelukkig niet kennen. Laten we het maar waarderen. Paulus die heeft het meegemaakt. Wanneer precies, hoe precies, ik weet het niet. Maar hij zegt, er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik honger had en niks te eten. En er zijn ook tijden in mijn leven geweest dat ik overvloed had. En in de derde plaats zegt hij, ik weet bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Dat is een lastige. Dat is een moeilijke leerschool. Eerst overvloed te hebben en dan gaat de lijn naar beneden, gebrek te lijden. Kijk, als het nou andersom is, als het nou eerst is vernederd te worden en dan overvloed te hebben, dan gaat de goede kant op. Dan ben je niet zoveel gewend. Maar er zijn tijden geweest dat Paulus veel gewend is. Dat hij, zou kunnen zeggen, het ruim kon laten hangen. En er zijn er ook tijden geweest dat hij gebrek had. Dat hij niks meer overgehouden heeft. Dat is echt een leerschool. Als de Heere zulke wegen met mensen gaat. En ja, om dan niet te gaan vloeken. Agur, die zichzelf kende, was daar heel erg bang voor. Hij zegt, Heere, zou u mij voor gebrek willen bewaren? En zou u mij ook voor rijkdom willen bewaren? Want ik ken mijn eigen hart. Als u mij rijkdom geeft, dan ben ik bang dat ik u vergeet. Maar als u mij overvloed geeft, dan ben ik bang dat ik begin te vloeken. En Paulus heeft die beide dingen geleerd. Rijkdom en gebrek. En het was voor hem een oefenschool. De Heere heeft het voor hem willen gebruiken. Hij het moest leren vergenoegd te zijn. Tijden van weelde, dat zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, maar ook in tijden van tekort. Altijd maar, jongens en meisjes, moest Paulus eigenlijk zien op de leiding van de Heere in zijn leven. Paulus had zondag 10 nog niet van de Heidelbergse catechismus. Had de catechismus nog niet. Maar de beleving van zondag 10 had hij wel. Om nou in tegenspoed geduldig te zijn. In voorspoed dankbaar te zijn. En voor het toekomende vertrouwende te zijn. Om nou te zien dat die hand die dat brengt op mijn levenspad, de vaderlijke hand van God is. Zowel gezondheid als krankheid, zowel rijkdom als armoede, zowel vruchtbare als onvruchtbare jaren. Die beide tegengestelde dingen. als een oefenschool. Paulus zegt, ik ben onderwezen alleszins en in alles. Al die vakken heb ik gehad. Al die processen heb ik doormaakt. Aan al die moeilijke dingen heb ik blootgestaan. En niet toevallig. Maar het was voor mij een leren, een leerproces. Het was voor mij een oefening. Eigenlijk zegt hij, als hij zegt onderwezen, dan staat er eigenlijk een woord in het Grieks dat betekent, ik ben erin gewijd. Dat is een heel mooi woord eigenlijk. Eigenlijk is dat afkomstig van heidense godsdiensten. Heidense godsdiensten, wij snappen daar niks van. Je moet daarin gewijd worden, dat zijn verborgenheden. Nou, als het over die godsdiensten gaat, dan hoef ik dat niet te weten. Maar Paulus zegt, deze dingen, daar heeft de Heere mij in gewijd. Hij zegt, geen mens snapt er wat van. Als de Heere je daar niet in wijdt, als de Heere dat mysterie niet aan je bekend maakt, als de Heere dat geheim je niet leert, dan begrijp je er niks van. Je kunt erover horen vertellen en je kunt erover lezen en je kunt het proberen in eigen kracht, maar je moet erin geleid worden, je moet erin gewijd worden. En die moeilijke lessen die leert de Heere blijkbaar zijn kinderen. Daarom heeft Paulus dat veel bewogen leven gehad. Waarom? Om meer en meer, zullen we zien in onze derde gedachte, met Christus verenigd te worden, gemeente. En mag ik nu eens vragen op deze dankdag? Misschien zegt u, dominee, ik voel me erg aangesproken door dat gebrek lijden. Ik voel me erg aangesproken door dat vernederd te worden. Want dan hebt u het echt over onze omstandigheden uit de achterliggende maanden. En mag ik nou eens vragen, waar heeft het u dan gebracht? Kunt u dan zeggen, op deze dag, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Hier is een man met ervaring en die heeft het geleerd. Of misschien zegt u, dominee, ik voelde me aangesproken door die voorspoed en overvloed. Wij hebben altijd over eigenlijk. We hebben het goed, we kunnen het samen niet eens op. Mag ik eens vragen, was het voor u een oefenschool? Waar heeft het u gebracht? Heeft het u dichter bij de Heere gebracht? Want dat is de bedoeling. Zowel van tegenspoed als voorspoed. Paulus die heeft dit mogen leren. Ook om anderen tot nut te mogen zijn. Als apostel, als dienstknecht des Heeren. Hoe heeft die man dat volgehouden? Want als je nou kijkt naar Job, die vervloekt uiteindelijk zijn geboortedag. Als je kijkt naar Jeremia, als je kijkt naar Asaf, als je, noem de voorbeelden maar op. Wat is nou het geheim dat Paulus dat vol heeft kunnen houden? Wel, dat zien we in onze derde gedachte, hoe deze wordt beoefend. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 56. Onze derde gedachte, in wie die ware tevredenheid wordt beoefend. Paulus, dan moet u ons toch eens vertellen. Hoe kunt u dat? Bent u zo sterk dat u te midden van al die omstandigheden staande kon blijven? In tijden van armoede, dat u uzelf zo in de hand had? In tijden van voorspoed, dat u uzelf zo beheersen kon? Hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Hij zegt, ik vermag. Hij zegt niet, ik vermocht. Er is een tijd in zijn leven geweest, gemeente, toen kon Paulus dat niet. Voordat de Heere hem op de school nam van vrije genade. Als een fariseer steunde hij altijd op zichzelf en op zijn eigen gerechtigheid. Maar er is een andere tijd in zijn leven gekomen. Hij zegt, ik vermag alle dingen. Dan heeft hij het natuurlijk over de dingen waar we het net over gehad hebben, maar je mag het ook nog wel wat uitbreiden. We hebben het over voorspoed, tegenspoed gehad, maar gezondheid, ziekte, geluk en rouw. En u mag het uitbreiden, want hij zegt alle dingen. Daar verstaat hij onder alle levensomstandigheden. Alles waar een mens in terecht kan komen. Ik vermag alle dingen door Christus. Die mij krachten geeft. Dat is het geheim van het leven van Paulus. Eigenlijk staat er in het Grieks. Ik vermag alle dingen in de mij krachtgevende Christus. Paulus heeft een bron van binnen. En die bron is de Heere Jezus Christus. En daaruit ontvangt hij de kracht om te mogen zijn wie hij is. In Christus. Er is een verbinding tussen Paulus en Christus. Zoals een rank in de wijnstok is, zo is Paulus in Christus. Dat was vroeger niet zo. Dat is gebeurd toen hij op weg was naar Damascus. Toen heeft de Heere hem, zonder dat Paulus daarom vroeg, Christus ingelijfd. Toen was hij in Christus. Maar leefde hij toen uit Christus? Was Christus toen de krachtbron van zijn leven? Nee. Hij kende Christus nog niet eens. En daarom zijn er drie hele moeilijke, donkere dagen in zijn leven aangebroken, opdat Paulus die Christus nodig zou krijgen. Hij dacht dat hij verloren ging. Hij dacht dat hij moest sterven en hij kon niet sterven. Oh, wat zijn dat diepe wegen geweest. En na drie dagen, toen vielen hem de schellen van de ogen. En toen werd Christus in hem geopenbaard. Toen heeft hij de Heere Jezus Christus als zijn zaligmaker in zijn hart leren kennen. Hij heeft de Heere Jezus nodig gekregen voor vergeving. Verzoening. Want hij heeft geleerd dat al wat hij deed als fariseer, die gerechtigheden, die stelden niks voor. Dat waren allemaal blinkende zonden. Maar hier in deze tekstgemeente kunt u zien dat Paulus de Heere Jezus ook nodig gekregen heeft in een weg van heiligmaking. In een weg van vrucht dragen. Christus was zijn leven geworden. Dus dat was niet alleen voor het kerkgaan nodig, jongens en meisjes, dat hij leefde uit Christus. Maar dat was ook in de gewone dingen van zijn leven zo. Hij kon eigenlijk niks zonder Christus. Niks. En dat is zijn kracht. De Heere Jezus Christus is de verborgen bron in zijn leven. Hij zegt het ook op een andere plaats. Want het leven is mij Christus. Eigenlijk wil hij zeggen, zonder Christus dan leef ik niet meer. Want ik ben het leven in mezelf verloren. Mijn leven ligt in hem. En als er gemeenschap mag zijn door het geloof met de Heere Jezus Christus, dan kan ik alles. Dan ben ik nergens bang voor. Dan zijn er geen verleidingen. Dan zal ik geen verkeerd woord zeggen. Ik vermag alle dingen door Christus. Hij gebruikt de ambtsnaam van de middelaar. Hij wil eigenlijk zeggen, hij is mijn profeet. Hij leert mij, zeker. Als er armoede is, dan weet ik het ook niet. Hoe het verder moet. Maar dan roep ik tot Christus, mijn onderwijzer. En dan leert hij mij van de weg die ik te gaan heb. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dan kan ik weer verder. Hij is mijn leraar, als ik het niet meer weet. Hij is mijn priester, Christus. Hij troost mij. Als ik niet meer weet waar ik het zoeken moet. Bij hem is verzoening, bij hem is vertroosting. Hij is mijn koning. Ik mag ervaren dat hij mij regeert en dat hij boven al mijn vijanden staat. Gemeente, u begrijpt, als Paulus nou gemeenschap met Christus heeft, is er niks aan de hand. Dan vallen al die uiterlijke omstandigheden, die vallen weg. Het leven is mij Christus. Hij mocht de voetstappen drukken van de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, als Paulus dan arm was, dan moest hij denken aan zijn grote meester. En die was veel armer geweest dan Paulus. En dan was dat voor hem zo'n bemoediging. Als Paulus dreigde opstandig te worden, dan moest hij denken aan het gebed van zijn grote meester. Die zei, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan ging Paulus dat ook vragen. Kijk, en dat hield hem op de been. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus heeft geen kracht. Paulus is helemaal geen sterke man. Het is helemaal niet zo dat Paulus dit allemaal uit zichzelf kan. Hij heeft ook nog een doorn in zijn vlees daarbij. Maar de Heere heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hij zegt dat in zijn brief aan de Romeinen. Er kan heel veel zijn in ons leven. Maar er is niets of er is niemand die mij scheiden kan van Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of gevaar? Of zwaard? Of naaktheid? Niets van dat alles. Het zijn geen makkelijke wegen, maar het scheidt mij niet van Christus, zegt hij. En daarom ben ik verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, dan kan alles, dan kan echt alles. Dan kun je overvloed hebben en dan kun je gebrek lijden. Echte tevredenheid, gemeente, dat is de les van de preek van vanmiddag. De echte tevredenheid kan niet buiten Christus. De echte vergenoeging is geen lesje dat we elkaar kunnen leren. Maar de echte vergenoeging is gemeenschap oefenen met de zaligmaker. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. En wie hebben er gemeenschap met de zaligmaker? Dat zijn degenen die in zichzelf ontkracht worden. Kijk, als Paulus sterk is, dan is de Heere Jezus ver. Want dan heeft Paulus hem niet nodig, jongens en meisjes. Maar weet je wat hij ergens zegt? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe kan dat? Dan is de Heere Jezus bij mij. Als ik zwak ben, als ik niet op mezelf vertrouw, als ik het zelf niet kan, als ik bang ben van mezelf, als ik buiten Christus niks kan, dan ben ik machtig. En dan vermag ik alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dus hij heeft het niet. In zichzelf heeft hij helemaal niks. Hij moet het allemaal van zijn meester ontvangen. Zoals Asaf. Dat blijkt dat heel duidelijk in Psalm 73. Maar een mooi mooi slot van die psalm als Asaf zegt, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. De gemeenschap met Christus. Kom gemeente, kent u iets van die ware vergenoeging? De wereld lijkt vergenoegd, men lijkt blij. Men zegt, kom, laat ons eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Wat een geluk, jongens en meisjes. Nee, dat is onverschilligheid, dat is geen vergenoeging. Als je uit ligt te slapen van je roes, dan is dat geen vergenoeging, dat is niet iets fijns. Als mensen bij aan het komen zijn van het kater van het feest wat ze gehad hebben. Als mensen onder invloed zijn van verdovende middelen die uitgewerkt raken. Is dat het ware geluk? Nee, dat is de ondergang. Dat is bedriegelijk, dat is van de duivel, zo'n wereld. Maar Paulus heeft het echte geluk. Dat is geen onverschilligheid. Maar dat is het echte geluk. En dat is buiten onszelf. Dat ligt niet in onszelf. En als, ja, als we dan moeilijke wegen daarvoor nodig hebben, gemeente, dan zij het maar zo. Als je dan armoede daarvoor nodig hebt om daar te komen of om dat te leren, dan zij het maar zo. Of als je moet vallen in je rijkdom om uiteindelijk daar terecht, dan zij het maar zo. Als een mens maar niet buiten Christus leeft en buiten Christus sterft, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus en alle dingen zullen nu toegeworpen worden. En volk des Heren, Paulus is nog maar een stukje op weg. Kijk wat hij zegt in hoofdstuk 3. Hij zegt niet dat ik al reden volmaakt ben. Het is nooit zo dat, niet zo dat hij nooit een misser maakt. Het is niet zo dat, dat Paulus volledig heilig is, maar hij zegt ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Maar toen ik van Christus Jezus gegrepen ben, en als dat hier op deze aarde soms al zo rijk is, te midden van de armoede of de rijkdom, wat moet het dan straks wel niet zijn? Dan zegt de apostel Paulus daarvan dat hij wenst om ontbonden en bij die Christus te zijn die zijn levenskracht is. Want dat is zeer verre het beste. Amen.